Ja, met drie. Wat is jouw stem als je gewoon even...
Nee, ja, dit is ongeveer mijn stem. En als ik echt een beetje opgewonden, echt van... Nou, Jezus Pepijn, alsjeblieft! Dat is echt mijn max.
Ja, dat
verder moeten we niet gaan.
Nee, oké, dat is goed. Dan doe ik hem zo. Mezelf staat altijd wel goed. Welkom allemaal bij de podcast Pep Talk van Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus Pep Talk. In die podcast praat ik één keer in de twee weken met een gast over een vraag. Of die gast die gaat proberen die vraag met mij te beantwoorden. En deze keer spreek ik met Jonathan van het Reven over de vraag: waar is satire goed voor? Jonathan.
Ja, ik ben er.
Je bent er. We kennen elkaar van het M-Lab.
Ja.
Daar hebben we allebei... ik speelde in de voorstelling De Boot en het Meisje. Naar het boek dat jij geschreven hebt.
Ja, dat is mijn vorige boek.
Ben je... Ik las ergens dat je jezelf grapjes... hoe heet het nou? Grapjes... mensen die bij de gemeente werken.
Comedy-ambtenaar.
Comedy-ambtenaar.
Ja, eigenlijk is dat volgens mij... Dat woord is eigenlijk van mijn collega Tex de Wit. Maar,
oh, dat heb je niet zelf...
Ik heb dat helaas niet zelf bedacht. Nee, dat zegt Tex altijd.
Maar vind je jezelf een comedy...
Nou, nee. Kijk, het voelt soms zo. Het voelt nu minder zo, omdat we nu een dagelijks programma maken daar in Hilversum, de avondshow.
Ja, maar je zit dus in de redactie.
Precies.
Je zat eerst in de redactie van Zondag met Lubach.
Precies, ja.
De vaste vanaf het begin erbij.
Ja. En dat werd een beetje routine... Daar konden we heel vaak gewoon om 5 uur of om 5:30 naar huis. En daardoor voelde het een beetje als comedyambtenaar dat we echt zo uitklokten om 5 uur. En nu we dagelijks zijn, zijn de dagen natuurlijk veel langer en beginnen we vroeger en gaan we veel later door. Dus voelt het veel minder als ambtenarij. Maar goed, de routine van elke dag. Je weet dat je aan het begin van de dag weet je niet welke grapjes je hebt. En aan het eind van de dag weet je dat er toch weer grapjes zullen zijn.
Ja.
Dat voelt toch als een soort van fabriekje.
Ja. Ik wil daar straks alles over weten.
Ja.
De luisteraar ook, denk ik. Al schijnt het gewoon heel saai te zijn. Je moet gewoon werken. Maar goed,
het is gewoon werken.
Maar iedereen heeft dan natuurlijk... Ik heb er ook zo'n beeld bij. Maar wacht even. En je bent schrijver. Ben je schrijver eigenlijk?
Eigenlijk ben ik natuurlijk gewoon schrijver.
Ja.
Ja, het is een beetje zo in stapjes gegaan. Eerst was ik student. Toen was ik afwasser. Toen was ik schrijver. Ja. 2007 kwam mijn eerste boek. En toen dacht ik, oké, ben ik dus schrijver.
En dat die eerste boek was De Boot en
Meisje. Ja, dat was De Boot en Meisje. En dat is 2007.
Daar is een voorstelling van gemaakt. Daar zat ik in.
Precies.
Dan hebben we de link.
Ja, precies. Dan zo kennen we elkaar. Maar goed, dat boek. En toen dacht ik, ik ben schrijver. Ik ga nog even een tweede boek schrijven. En dat kwam er niet. En toen kreeg ik een column in het Parool en Vrij Nederland en de Volkskrant. En toen moest ik langzaam toegeven aan mezelf, ik ben misschien columnist. Ik ben misschien helemaal geen schrijver, ik ben columnist. Hmm. En toen appte iemand die Arjen heette mee, wil je helpen met een programma? Een nieuw programma, en dat was in 2014. En toen ging daar... Wie is die gast? Nou, ik had hem ook al één keer ontmoet. Maar goed, toen ging ik daar werken. En toen dacht ik, ben ik eigenlijk nog wel columnist? Ben ik misschien eigenlijk gewoon tv-maker? Dus toen moest ik daar weer mee leven. En nu dacht ik, ja, nu is het toch echt wel weer tijd om een boek te schrijven. En
nu had
ik
opeens weer even schrijver.
Dus nu ben ik weer even schrijver.
Maar, ja. Want grappen schrijven... Ten eerste, jij zegt altijd grapjes, toch? Of jullie zeggen altijd grapjes.
We zeggen vaak grapjes. Ja, daar komen
Waarom
we ook
is
nog
dat?
Op. Ja, omdat...
Daar
Ja. Jij wilt beginnen. Ja, je wilt ook over satire hebben.
En ik weet niet waar ik begin.
Het is moeilijk met die woorden. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat als je inderdaad, als je wijn maakt of zo, dat je dan niet zo'n probleem hebt met het woord wijn. Ik aan. Weet ik niet. Ja, ik denk, nou, misschien vind je dan stom als mensen wijntje zeggen. Maar ik vind het is heel lastig. Ik vind het, een woord als satire is, vind ik, een niet een heel prettig woord. Ik gebruik het eigenlijk alleen maar in ironische zin. Van zo heren, we gaan even de satire bedrijven vandaag. Of ik zou dat niet...
Waarom is dat een raar woord?
Weet ik niet. Ik vind ook... Ik ben Jonathan, ik ben satiricus. Dat klinkt toch heel stom? Er zit een pretentie in die niet klopt met wat het is, denk ik. Of die niet zou kloppen met, die niet klopt met wat het zou moeten zijn, in mijn ogen.
Is het niet de angst voor dat je echt ergens voor moet gaan staan, als je dat zegt?
Ook wel een beetje, maar ook dat ik mijn interesse in het onderwerp verlies zodra iemand er met zo'n serieuze blik naar kijkt en er zo serieus voor gaat staan. Dus ik geloof in de kracht van grapjes en in het belang van grapjes. Maar als iemand echt zegt, ik ga nu een reeks grappen verzinnen om het regime omver te werpen, dan denk je, ja gast, ik wil gewoon dat je... Maak gewoon iets leuks.
En maar jullie nemen het... Sorry, ik onderbreek. Nee. Ik luister mezelf terug en ik onderbreek vaak.
Heel goed,
veel.
Doe
dat
ik ook
probeer
steeds.
Ik minder te doen.
Helemaal niet erg.
Wat jullie doen is toch ook heel serieus? Jullie nemen het toch super serieus als ik alle verhalen... Ik heb een paar verhalen gehoord van jullie.
Ja, we nemen het wel heel serieus, omdat het gewoon ook ons werk is. En we hebben natuurlijk een heel groot publiek. We kijken elke dag 1 miljoen mensen en nog meer op YouTube en zo. Dus we weten wat wij doen, dat zien een heleboel mensen. En daar zijn we ons heel erg van bewust. Maar je hebt zeg maar dat serieus nemen, dus dat uitzicht in... heel erg graag de beste show mogelijk maken en proberen echt geen feitelijke fouten te maken. Nee. En proberen om het heel zorgvuldig en helemaal goed en niet naar huis gaan voor het af is. Dat nemen we serieus. En ook wel dat als wij iets roepen over een politicus of over iemand die op straat in beeld is, onschuldig in een reportage. En wij roepen iets onaardigs van, god, wat is die mevrouw dik of weet ik veel wat. Dan zijn we ons er heel erg van bewust van, oh ja, dat is nu heel even leuk en dat is voor heel veel mensen leuk. Maar dat is wel voor 1 miljoen mensen leuk. En die mevrouw is maar in de eentje. Dus dat voelt dan die afweging van slaat dat nog ergens op? Is dat het waard? Mm. Die nemen we heel serieus. Maar dat is nog iets anders dan je eigen taak heel serieus. En ik spreek alleen voor mezelf. Want ik denk, we hebben er ook wel eens discussies over. En iedereen staat daar weer anders in op de redactie. Maar als je echt gaat denken van, ik moet dit doen. Mm. Ik moet de mensen vertellen wat er belachelijk is aan dit voorstel van D66 of dit voorstel van de ChristenUnie. Ik ga hier nu echt de allerbeste grap over maken. En dan zullen mensen door mijn grap zien dat het onzin is. En dan wordt de wereld beter. Zodra je dat ook maar een beetje echt, ja, echt denkt, dan is het helemaal niet meer leuk. En dan is het ook denk ik niet meer leuk om naar te kijken. En zodra je bij andere komieken bespeurt dat ze er zo in staan, dan wordt het ook... Soms vind ik lastig om naar te kijken.
Als ze echt denken, ik kan de wereld veranderen. Of...
Ja, en ik moet de wereld veranderen. En ik ben degene om dat te doen. En deze grappen zijn daar het allerbest voor. Maar het is heel moeilijk, want tegelijkertijd, ja, als er niks achter zit, als je nihilistische comedy maakt en wel dit soort comedy, gewoon inderdaad gewoon mensen in reportages gaat uitlachen en oh, die is stom, die is stom, die is stom. Dan verveelt het ook weer, want dan staat er niks op het spel.
Dan is het geen engagement.
Nee, dat is ook zo'n woord, toch? Maar dat doe je expres.
Ik heb het heel vaak over. Ik vind dat soort woorden helemaal niet. Maar
nee, je vindt het minder vies. Ja, ik weet niet wat het is. Misschien is het een kinderachtige aversie van die woorden. Maar ik ook engagement. Ja, dat toch. Dat
nou is... ja, het is maar een woord natuurlijk.
Of het woord humor. Dat wordt toch nooit uitgesproken door mensen die zelf grappig zijn.
Ik heb het heel vaak over humor. Ja, maar in deze podcast.
Ja, oké, omdat je dit, maar dan heb je het er, zeg maar, beroepsmatig moet je het onderwerp bespreken. En het heet nou eenmaal humor. Ja. Als mensen het gewoon zeggen.
Hij heeft zoveel humor.
Ja, humor. Weet je wat ik nou echt leuke humor vind? Dat zeggen professionals, zeggen dat.
Dat
niet.
Is heel lelijk als
en ik. Mensen die heel erg, ja, die zelf een grapje weten, hebben het woord humor helemaal niet nodig. En nou ja, goed, dat heb ik met
dat is hetzelfde als dat bij acteurs. Mijn ouders die zeiden dan altijd: hij had zo'n goede mimiek.
Oh ja.
Niemand, geen acteur zegt mimiek. Oké, maar ja, ik heb dus altijd het idee dat grapjes, dat jullie grapjes zeggen, of jij grapjes, want ik heb dus ook je boek gelezen. Mm-hmm. Fidelio. Jezus Christus, zeg ik dat fout. Fidelio leeft nog. Daar wordt, dat is een satire. Ja, daar stond dus achterop satire over satire. Daar moet het ook over. Moet het over zoveel dingen hebben.
Eerst, maar zegt hij ook grapjes in dat boek?
Ja, er wordt heel vaak grapjes gezegd. Ah, ja, dat dus is dan de gewoon... hoofdpersoon zegt grapjes. Fidelio, die soort Arjen Lubach. Ja, ik zag
iemand. Nou ja, zijn beroep is een soort Arjen Lubach, ja, maar qua persoonlijkheid is hij weer heel anders.
Nee, zeker.
Maar ja,
zeker.
Ja.
Die zegt ook de hele tijd grapjes.
Ja.
Arjen zegt het ook vaak. Joep van Dek zegt het heel vaak.
Ja, ja. Ja, maar dat is gewoon, dan is het dus in dat opzicht een geloofwaardig personage. In de zin dat hij net zo praat als echte
jullie,
professionals.
Ja, ja. Ja, of, ja. Maar ik heb altijd het idee dat jullie dus grapjes zeggen. Omdat dan kan je handen, dan kan je ook. Dan, maar ik correct me if I'm wrong. Lelijk anglicisme. Dat je als je zegt grapjes, dan kan je zeggen, het zijn maar grapjes, mensen.
Ja, ik ben maar een clowntje.
Ik ben maar een clowntje.
Ja, nee, tuurlijk. Dat zit er zeker ook in. Maar ja, dat is lastig, want je wilt ook echt die rol van ik ben maar een clowntje. Dus nou ja, wat ik net ook zei, zodra je echt zegt, ik ben hier de satiricus aan het hof van de parlementaire democratie. En ik heb een belangrijke functie als zoveelste zuil in onze rechtsstaat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Maar dat zijn jullie wel.
Nou ja, we hebben natuurlijk, heeft de vrijheid om grapjes te kunnen maken, is heel belangrijk in een democratie. Maar ik heb wel, als je nu voorstelt dat wij er, dan moet de NPO maar even niet luisteren, maar stel je voor dat wij er, nou ja, we zijn er nu steeds, zijn we er dan 10 weken en dan zijn we er 10 weken, of zijn we een paar weken niet, dan zijn we er weer 10 weken en dan hebben we weer een pauze en dan zijn we er weer 10 weken. Dus we zijn er ongeveer nou, iets minder dan de helft van de tijd. Ik geloof niet dat er nou in die tijd ertussenin heel veel ongelukken gebeuren. En mensen roepen altijd, mensen denken altijd van wel. En ik, ja, misschien is het ook wel een beetje zo, maar mensen denken, god, als Cote en Bieden nog maar waren. Oh, waar ik
ja, maar er is
dan
wel...
Zou, dan zou zo'n Thierry Baudet, die zou toch de kansen als Cote en Bieder nog maar waren. Die zouden... Maar dat is natuurlijk onzin.
Nee, maar de maatschappij heeft wel altijd behoefte aan dit.
Ja.
Toch?
Zeker. Nou ja, het is leuk om naar te kijken. En het is ook, we hebben natuurlijk op heel veel manieren is het ook wel nuttig. Ik zal heus niet doen alsof het allemaal als het alleen maar clowntjes en grapjes zijn. Het is nuttig. Heel veel mensen, dat vind ik altijd een beetje gênant, maar veel mensen lezen niet zoveel de krant en volgen niet zoveel het nieuws en kijken dan Zondag met Lubach of nu de avondshow en zeggen dan dat is een beetje hoe ik het nieuws volg. Hmm. Dat is in mijn ogen heel erg niet de bedoeling.
Nee, inderdaad.
Ja. Dus wij vinden het prettig als je toch gewoon het journaal kijkt. Want daar maken we namelijk grapjes over. Ja. En dan snap je waar we het over hebben. Maar goed, dus die hebben nog een soort van functie voor sommige mensen. Maar en natuurlijk is het ook leuk dat als je alleen maar... weet ik van wie is ook weer die ene minister? En dan maakt zo'n programma als wij... maakt dan een keer een liedje over die minister. Of laat een keer zien wat die minister nou precies van plan is. En met allemaal flauwe grapjes over zijn naam die ergens op rijmt of weet ik veel wat. Onthoud je het misschien ook? En ja. Oh ja, dat is die gast met dat hoofd. En die vindt dat en dat. En ik mag hem belachelijk vinden, want Arjen doet het ook.
Ja.
Maar hij is wel belangrijk, want hij gaat wel dat en dat veranderen. En dat is heel erg. En dat is heel fijn natuurlijk als kinderen. Ik denk dan maar aan kinderen, want ik ga ervan uit dat volwassenen allemaal al volwassen zijn. Maar dat mensen dan zien dat je onthoudt wie die minister is. En dat je bedenkt van ja, ik kan daar iets van vinden.
Maar satire, laten we dan toch maar even naar de vraag. Ja. Waar is satire goed voor? Ten eerste, wat is satire?
Ja, ik heb
we gaan het toch even dan. We gaan het toch serieus over.
Als enige voorbereiding op dit interview heb ik dat opgezocht.
Oh, ja, goed. Ik heb je een boek gelezen.
En ik ben meteen weer vergeten wat er stond. Hmm. Maar satire is vaak met humor en dan iets geëngageerd. Inderdaad, iets aankaarten. Het hoeft niet eens per se met humor te zijn. En het hoeft geen parodie te zijn. Maar,
oh, ik dacht altijd dat er een parodie... Oh, ik haal vaak parodie en satire door elkaar.
Ja, maar dat hoeft niet. Dat zat in mijn hoofd ook samen als één ding. Maar je hoeft niet eens per se... Je kan ook gewoon, als je een gedicht tegen iemand schrijft... Dan hoeft dat gedicht niet een parodie op iets anders te zijn om satire te zijn, blijkbaar. Maar goed,
het is spelen met de werkelijkheid. Zo zie ik het.
Nou, zoals elk grapje spelen is met humor. Volgens mij is het, zodra je iets kritisch doet, wat ook maar een beetje op humor lijkt, of wat dat pretendeert, dan wordt het volgens mij satire.
Er moet wel kritiek in zitten.
Maar ik vind praten over wat precies een definitie van een woord is, dat vind ik altijd zo leeg. Want er zitten daarbij vandalen, daar werken ook gewoon mensen zoals jij en ik. En die zeggen,
Ja, dat is
weet
waar.
Je wel, ja, dat, het is wel vaak met humor, hè. Maar per definitie met humor, ik weet het niet.
Moet de vraag dan zijn... Ik heb de vorige aflevering namelijk ook de vraag halfwege aan moeten passen. Waar is de avondshow goed voor? Of waar is... laten we het dan doen. Waar is wat jij maakt?
Ja.
Grapjes... Of, nou, dan moet je dus eerst beantwoorden, wat maak je?
Ja.
En dan kunnen we daarna kijken waar het goed
waar
voor
het
is.
Waar het goed voor is. Dat is goed. Ja, we proberen mensen aan het lachen te maken met dingen uit het nieuws, zeg maar. En dat hoeft niet per se het nieuws van vandaag te zijn. Het kan ook iets zijn, een wet die er nog aankomt. Maar in ieder geval iets wat belangrijk is voor de maatschappij. En daar mensen mee aan het lachen maken. En het is een beetje het verschil ook per dag hoe ik er naar kijk, want... In de praktijk is het vaak, oké, we moeten nu iets met, weet ik veel, met Poetin. Of we moeten nu iets met Qatar. Of we moeten iets met deze gebeurtenis. En dan moeten wij daar dan grapjes bij gaan verzinnen.
Maar het begint wel met, we moeten hier iets mee.
Soms. Meestal, idealiter begint het gewoon met, bij de ochtendvergadering, dat iemand heeft gezegd, nou, ik zag een interview met die en die. En dat was zo grappig, want die zei dit en dit en dit en dat. Volgens mij, als we daar een muziekje onder zetten, hebben we een heel grappig ding of zo. Dat is het ideale begin van een verhaal. Maar ja, als je elke dag moet en... Je hebt gisteren al iets over de oorlog gedaan en je hebt eergisteren al iets over de VVD. Dan moet je op een gegeven moment denken, nou, vandaag moeten we misschien iets met die grote brand of met de stikstofdiscussies of zo. En dan weet je, we moeten daar iets mee. Maar er moet wel iemand iets leuks ermee weten. Want als niemand er iets leuks mee weet, dan kunnen wij er eigenlijk niks
mee. Ja, inderdaad. Dus het moet wel altijd, doel is toch om mensen aan het lachen te maken.
Ja, maar ook omdat ze anders hun interesse verliezen natuurlijk. Want waarom zou je naar iemand gaan kijken die gewoon een beetje vertelt wat er...
Ja, inderdaad. Maar het is toch wel zo. Ik heb wel altijd het gevoel dat het iets is dat jullie wel, zeg maar, de spot drijven met dingen die niet kloppen. Of met toch? Dat zit er wel vaak.
Zeker, maar dat is ook omdat dat gewoon zo dicht bij humor en bij grapjes zit, toch? Dat er iets niet klopt en dat die logica en van die heb ik gisteren nog hier gezien en toen zei hij dit en nu zegt hij dit. Dat is, zo zit een grapje natuurlijk ook vaak in elkaar, dat je denkt dat iemand het een gaat zeggen en dan blijkt het over iets anders te gaan.
En dan dus je denkt van, hé, wat is dit raar of grappig, hè? En dan komt eigenlijk het engagement.
Ja.
Zit daar al onder? Want
het is aan de ene kant is het een vloek en aan de andere kant is het een zegen. Want als je een. Je wilt een grapje maken over premier Rutte. Je wil een grapje over Rutte maken. Dan is het heel lastig om daar een grapje over te maken dat politiek. Om over hem een grapje te maken dat politiek neutraal is. Toch? Want je kan. Ja. Als je zegt hij ziet er stom uit. Dan voelt dat, je hebt iets tegen de VVD.
Ja.
Dus daar ben je, omdat hij politiek is, is elk grapje over hem ook een soort van politiek.
En ja.
Zelfs een woordgrapje met zijn naam, hoe stom dat ook is, voelt, hoe simpel en dom, ook al zeg je echt, Rutte zit niet te kutten, weet ik, dan voelt dat van, en het gekke is, vaak maken wij gewoon de grapjes die we op dat moment het leukst vinden. En ik moet even bijzeggen, ik zit misschien aan het nihilistische kant van het spectrum op onze redactie. En echt andere mensen die mij horen praten.
Er zijn ook mensen met heel veel moraal.
Ja, nou ja, nee, we hebben allemaal wel moraal. Maar het is, ja, goed, ik zeg ook maar wat. Ja. Maar dan, als je dan een reeks grapjes maakt over iemand, op basis van iets wat hij die dag heeft gezegd, dan voelt dat vaak al heel erg als een betoog of als een slimme mening of zo. En dat is ook een beetje, dat is niet bewust vals spelen, maar dat is een soort gratis gevoel dat je erbij krijgt. Dus dan soms dan hebben wij echt dan maken we een paar grapjes over iets. En dan staat ergens mooi Arjen fileert standpunt ChristenUnie. En dan fileert.
Ja, goed.
We hebben er letterlijk gezegd. We hebben gezegd dat het rijmt op dit. We hebben gezegd dat die vent een raar hoofd heeft. En we hebben gezegd dat die wet niet deugt. En dan hebben we iets gefileerd blijkbaar. Dus het is ook hoe mensen ernaar kijken. En dat is sowieso, en dat speelt ook in het boek soms een beetje een rol. Wat je niet moet vergeten is dat mensen iets leuk vinden heel erg te maken heeft met of ze het met je eens zijn. Dus als je iemand kijkt die zeg maar aan de andere kant van het spectrum, als je nu gaat kijken naar een komiek met wie een Forum voor Democratie komiek, waarvan ik me kan voorstellen dat wij allebei het daar niet zo mee eens zijn, of een Republikeinse partijkomiek in Amerika. Dat is vaak lastig om naar te kijken, want die zeggen precies de dingen die wij niet vinden. En dan al die mensen in de zaal lachen. Dus dat is helemaal niet fijn om naar te kijken. Het kan wel op een soort ironische manier, als het heel slecht is, grappig zijn. Maar als dat een redelijk goede komiek met wie je het helemaal niet. Dat is helemaal niet fijn. Dus volgens mij is het ook een beetje een illusie dat je mensen kunt overtuigen met grapjes. Want je wordt. Ik merk ook aan de reacties op ons programma. Als mensen het er niet mee eens zijn. Dat kan ook gewoon dat je het niet grappig vindt. Dat kan natuurlijk ook los. Maar meestal zijn mensen het er dan ook niet mee eens. En dat werkt heel veel agressie op. Als iedereen lacht om iets wat jij niet grappig vindt, dat is het ergste. Want daar worden sommige mensen ook van absurdisme heel, heel agressief.
Ja.
Als er drie mensen staan te lachen om een plaatje van Gumba en dat er dan iemand bij komt, wat is er? En dan is een stomme rot op, een stomme, vieze rotla. Want als je dat niet snapt, is niet leuk, dan voelt dat heel vervelend. Dan is dat, of als je iemand ziet die Gumba, vind ik dan persoonlijk heel goed. Maar je hebt ook mensen die gewoon echt objectief niet zo goed zijn in grapjes maken. Mm-hmm. En die dan toch op een podium staan of stripjes maken.
Ja.
Vooral cartoons. Dat is echt, ik moet soms heel erg lachen om hoe slecht, hoe niet grappig dat is.
Ja, en is het dan niet grappig of is het gewoon niet.
Nee, het is dan echt.
Het gaat niet over iets wat jij.
Nee, precies. Ik mag echt pas zeggen dat het niet grappig is als ik het er 100% mee eens ben. En ik vind het nog steeds niet grappig.
Ja.
Dan heb ik voor mezelf eens regel, dan vind ik het echt slecht.
Ja.
Dus ook als ik een columnist heel goed vind schrijven, moet ik eerst bedenken, ben ik het wel met hem oneens? Ja, ik ben het niet met hem eens. En ik vind toch dat hij heel goed is. Oké, dan is hij echt heel goed. Dan vind ik hem echt heel goed.
Inderdaad.
Want ook toen ik nog columns schreef, dan krijg je echt de hele tijd complimenten. Of de hele tijd heel soms. In mijn geval, andere echt veel meer complimenten over. Van een fantastisch stuk. Ja. Zo goed, zo goed. En ik vind dit al jaren.
Oh,
en dat is, weet je, dus dan het bevestigen. En dat is natuurlijk ook iets waard. Dingen helder opschrijven die mensen al vinden. Maar het hangt zo met elkaar samen of je het eens bent met iets en of je niet. Maar waar het gevaar volgens mij in schuilt, en waar ook de kracht van de satire dan in ligt, is als mensen neutraal staan tegenover iets. Dus bijvoorbeeld, jij hebt misschien, weet ik veel, je hebt nooit nagedacht over stikstof. Of je weet dat niet. Met die boeren, dat vind je ingewikkeld.
Ja.
Hoe zit dat nou? En dan komt Arjen, en die, of ik of iemand anders, die komt en die maakt allemaal grapjes daarover. Dus die zegt, die boeren moeten gewoon niet zeuren. En de stikstof is heel erg slecht. En de natuur is heel belangrijk. En dat allemaal in de vorm van een grapje gegoten. En in de context van zo'n programma. Dan gaat een neutraal iemand, denk ik, is geneigd om te denken dat hij gelijk heeft. Want vaak als je het ergens mee eens bent en iemand maakt er een grapje over, dan moet je lachen. En als je dan lacht met z'n allen om iets, dat volgens mij dit is een soort onzintheorie misschien van mij, maar volgens mij prikkelt dat ergens in je hoofd hetzelfde stukje als eens. Dus ik vind jou grappig, dus ik ben het met jou eens.
Dus,
en dat is ook de kortsluiting. Als iemand leuk is en je bent niet met hem eens, dat voelt niet goed. Maar als je het dan grappig vindt en je had nog geen mening, dan krijg je ook van, ik ben het eens. Ik ben het hiermee eens, denk ik. Want ik moet heel hard lachen. We lachen samen om die minister of om die boer. Dan is dat blijkbaar onze vijand. Of dan is die blijkbaar stom, want we lachen daar samen om. En dat is, denk ik, wel een heel grote kracht van satire. Dat mensen die het niet zo goed... Bij de tegenstander wekt het alleen maar extra agressie op. Maar bij de onbeslisten, hoe heet dat? Die kun je dan echt wel een kant op duwen.
Is dat wat jullie dan ook wel willen?
Nou ja, nee, ja.
Jij niet, nee, kijk, want jij zit aan de nihilist.
Dat hangt ervan af. Als het echt gaat over iets... We hebben een tijd geleden, een paar jaar geleden, bij Zondag met Lubach nog een verhaal over kernenergie gedaan. En dat is dan toevallig iets waar ik heel sterke gevoelens bij heb. Waar ik al heel erg lang heel erg voor ben. En veel mensen zijn daar, je weet het niet zo goed. Denk gewoon, ja, een beetje eng, weet ik niet, duur, eng. En daar had ik wel echt het gevoel van, het zou leuk zijn als we met ons verhaal, wat vooral heel veel uitleggen was en misschien niet eens hilarisch. Als je mensen kan overtuigen met goede argumenten van dat toch wel nuttig is ook. Niet omdat ik denk dat ik de wereld kan redden, maar ik denk dat dat toch wel goed is als mensen dat snappen, dat dat ook een deel van een oplossing is voor een probleem. Dus soms heb ik het dan wel heel erg bij iets, maar ja, we maken elke dag, ik heb niet elke keer bij al die dingen, dan denk ik, oh, als mensen dit maar...
Nee, inderdaad, want je zei in het begin nou natuurlijk ook, we kijken gewoon naar wat vinden we grappig, of waar kunnen we iets mee?
Ja. En als je dat dan gaat opschrijven, is het heel moeilijk om die grappen neutraal te houden. En dan gaat het toch de kant op van wat degene die hem schrijft vindt. En op de redactie vindt ook niet iedereen van alles hetzelfde.
Dus ik heb dus gehoord dat jij en Janine vaak tegenover elkaar. Klopt dat? Dat hoorde ik heel lang geleden, hoor.
Dat valt eigenlijk nog wel mee. Met de kernenergie hadden we wel dat veel mensen op de redactie hadden gewoon omdat ze...
Oh, Janine is de eindredactrice.
Janine Aanbring is de eindredactrice. Ze is al heel lang de eindredacteur was eerst van Zondag met Lubach en nu dus van de avondshow. Zij was wel een van de mensen. De kennis was wel een lange discussie. Mm-hmm. Zoals wel heel veel dingen, hoor. Maar dit was wel echt een lange. Omdat mensen dachten, ja, maar wacht even. Dit is toch helemaal niet goed. En het heeft grote nadelen. En gaan wij daar nou voor pleiten? En ik dacht dan, ja, we maken gewoon dat verhaal. We zijn niet beleid aan het maken. We maken gewoon een reeks grapjes.
Inderdaad.
Dus, maar ja... Ja, als je een reeks grapjes maakt en er kijken 1,5 miljoen mensen naar.
En je gaat iets doen met wat je net zei, de mensen.
De neutrale mensen
toch een kant op sturen.
Ja, wat je toch.
Ben je daar toch over na te denken,
ja,
natuurlijk.
Dus dat is heel goed om daarover na te denken. Maar dat is natuurlijk ook het gevaar van zo'n. Het is veel. Comedy moet eigenlijk altijd natuurlijk de underdog zijn. Mm-hmm. Comedy moet altijd van klein zijn en schieten op de macht. Dus we hebben al een beetje gemerkt. Vroeger bij. Toen we Zonder Lou in het begin hadden we 200.000 kijkers en kende niemand ons. En werden we bijna van de buis gehaald omdat er te weinig mensen naar keken. En toen konden we voor ons gevoel op iedereen, als er dan iemand op RTV Noord iets doms zei, konden we daar gewoon vol in gaan. Want die meneer was op televisie, dat was een hele meneer. Want die was op televisie, daar konden we vol op schieten. Maar nu denken we zelf soms al bij iemand die toch wel, die echt al vaker in het nieuws is. Ja, niet bij een minister, maar iemand die echt wel een soort van belang heeft, een directeur van iets. Denken we toch, ja, we moeten die man, dat is ook gewoon een mens. En wij zijn zoveel machtiger dan die directeur van dat bedrijfje. Dus, maar ja, dat is ook...
Hoe gaan jullie daarmee om? Want jullie hebben dus heel veel macht gekregen. En horen een beetje bij het establishment, bij de macht.
Ja, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Dus hoe we daarmee omgaan is proberen er niet te veel aan te denken. En
dat is altijd goed.
Proberen zoveel mogelijk omhoog te blijven mikken. Maar als je heel eerlijk... Ja, ja, dat is altijd de vraag. Een Kamerlid bijvoorbeeld. Een Kamerlid is wetgever in Nederland.
Ja.
Die bepaalt gewoon, die kan bij wijze van spreken de NPO opdoeken als hij genoeg vriendjes heeft in het parlement om dat te doen. Dus die is in zekere zin veel machtiger dan wij. Maar ja, één onbekend Kamerlid van een of andere partij die je nog nooit hebt gezien.
Arm persoon.
Als Arjen Lubach op die man of vrouw gaat schieten, is het voel dat het toch van boven naar beneden is. Dus dat is
een hele bekende...
We hebben het hier trouwens niet te veel over op de redactie. Ik denk ook misschien uit zelfbescherming om niet...
Ik denk dat jullie dat gesprek eens moeten voeren. Er is zo'n hele bekende anekdote dat Wim Kan, die deed dan, dat is een hele oude cabaretier voor de jonge luisteraars, die deed dan de oudejaarsconferentie. Dat is één keer in het jaar een cabaretje maken op 31 december.
Een cabaret, dat was met grapjes dat mensen dat was al in een, gingen staan.
Was in een theater. Ja. En een theater was een soort zaal waar mensen dan in zaten. Met hun telefoon uit. Wat je echt niet meer voor kan stellen. Maar, en die... Die ging dan altijd omhoog trappen naar de. En iedereen wilde genoemd worden door hem. Dus dan had het helemaal niet meer de functie. Kritisch zijn of spotten drijven met. En dan ben je dus echt voorbij aan.
Dan ben je ongevaarlijk geworden. En, maar dat is wel iets wat we vaak zeggen. Van, dan maken we een paar grapjes en dan vinden we iets echt heel erg stom. Dan vinden we echt iemand, weet ik veel, Wilders heeft iets geroepen. En dat vinden we dan echt heel erg stom. En dan bedenken we daar een heel grappig filmpje over.
Ja.
Of een paar grapjes. En dan soms dan zijn we gewoon zo bezig met alleen maar hoe lollig dat is. Dat we denken, shit, dit zou Wilders dit wel erg vinden of gaat hij dit doorsturen omdat hij het gewoon lollig vindt weet ik veel een stemmetje
maar dan ben je toch het is zo'n
maar dan misschien... ben je toch inderdaad weer bezig met shit we moeten niet we willen
misschien is het ik zit net te denken in mijn hoofd is het heel zwart-wit of je maakt grapjes of je bent super geëngageerd jullie zitten natuurlijk zo zwart-wit is het niet toch jullie zitten de hele tijd
we vinden gewoon van heel veel dingen vinden we iets maar niet allemaal hetzelfde dus daardoor kunnen we ook niet als één lichaam zeg maar een kant op duwen. Zullen we niet. Het is niet dat je als je het gemiddelde neemt van al onze mening dat je dan een pleidooi voor de radicale islam.
Nee, inderdaad.
Ik bedoel, het is natuurlijk wel.
Maar de gemene deler is wel humor. Daar heb je weer zo'n woord.
Ja, zeker.
Ja. Het is toch want hoe ziet een dag eruit? Kan je dat vertellen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Of de luisteraar denk ik ook.
Ja, eigenlijk gewoon als op een kantoor denk ik. Daar ben ik nooit geweest, maar dat denk ik.
Ik ben bij jullie geweest. Het is een soort kantoor.
Ja, het is ook echt een kantoor. En we hebben een ochtendvergadering om 9 uur.
En, 9 uur?
Ja, nou daarvoor hebben we ook nog, om 8:30 hebben we ook nog een voorvergadering met de hoofdredactie. En 9 uur is de ochtendvergadering. En dan zegt iedereen wat hij leuk vindt voor die dag. En dan
wat hij leuk vindt, dus dingen die hem op zijn gevallen of waar hij mee zit. Of,
waar hij mee zit, dat moet je voor een ander moment even... iemand roept dan van, we moeten echt iets doen tegen die podcast van die en die. En dan bedenken we ongeveer wat we gaan doen. En dan verdelen we ons in teampjes. En dan gaat iedereen in eigen hokjes zitten en dan... Een paar uur later is dan moet de eerste versie alweer af zijn.
Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat. Je gaat in die hokje zitten. Een vriend van mij, Bart van der Donker, die schrijft nu de introductie van de gast.
Ja.
En ik zei ook de hele tijd, maar hoe zit je dan achter een laptop of schrijf je dan met een pen?
Je hangt in een soort bad.
je zit in een bad met goud overgoten. Nee, maar je zit achter een laptop.
Ja.
Dan typ je.
Ja.
Met iemand naast je.
Ja, we zitten vaak met twee of met drie en in crisissituaties soms met 6 mensen in een
hok, ruimte.
In een ruimte. Ja, groter dan deze ruimte, maar ook weer niet heel groot.
De vliegtuigkamer. Ja,
en dan zitten allemaal in hetzelfde document, dus je ziet elkaars cursor.
Ah. En dan gaat iemand typen
en dan zie je dat. En als ik dan ga typen, dan komt iemand met zijn cursor achteraan om alle tikfouten er weer uit te halen. En dan zeg ik sorry, weer één. En dan iemand anders die doet... Klonk de hele linia naar beneden en die zet er iets anders boven. En weer iemand anders is op YouTube een filmpje aan het zoeken. En die link erboven aan het zetten met de tijdcode. En weer iemand anders maakt dat blauw, want het moet blauw worden. Anders zien de editors niet dat we iets hebben gedaan. Weer iemand anders maakt het roze, want het was allemaal geen filmpje.
Maar dat is toch totale chaos? Of is
dat is een prachtig, harmonisch, organisch geheel.
En weet je dan wanneer iemand met rust even laat? Zo van, ga jij nu maar even tikken?
Ja, eigenlijk het meest met rust laten is als iemand echt een goed ideetje heeft. Dan mag hij gewoon... dingen roepen en dan gaat iemand anders tikken.
Ja.
Maar meestal zit je gewoon inderdaad zelf wat je vindt, je eigen zin, zit je te tikken. Maar dat is natuurlijk, het is niet totale chaos, want je hebt meer mensen die al langer werken en je hebt mensen die van het onderwerp heel veel weten en je hebt mensen die pas net komen kijken.
Maar praat je ook met elkaar of zit je hard op zo te praten of is het alleen maar via die cursor?
Bij allebei.
Oh ja.
Maar ook dat wisselt weer, want soms als je met iemand zo goed ingespeeld bent, maak je alleen maar zo geluid. Oh ja, en dan moet je. Soms dan tik je iets in en dan hoor je aan van de ander hoor je al. Oh, dat is niet goed. En dan haal je het weg. Dus dat is een soort. Soms is iemand even afgeleid en doet hij even iets anders. En dan voel je meteen. Ik was even aan het appen. Okay. En dan voel je meteen dat het toch een soort van dans is. Wow. Ik kan het eigenlijk met jazz vergelijken. Nee, maar het is wel samenwerken.
Engagement,
humor, jazz. Ja.
Hoe ga je dan om? Dat vroeg ik aan Bart ook, want dat vind ik altijd belangrijk. Kijk, ik heb altijd het idee dat in het dagelijks leven, als je een grap maakt en die is niet goed, word je daarop afgerekend.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat in zo'n ruimte? Want je kan natuurlijk niet... Ik heb wel eens bijvoorbeeld met comedians laatst weer, toen moest ik iets schrijven. Dus had ik met een vriend, had ik dingen opgestuurd. En dan ben ik niet bezig hem te... Dan als hij... als hij niet lacht, dan of het niet leuk vindt, dan ja, vind ik dat natuurlijk wel erg. Maar je bent niet bezig sociaal. Je bent niet sociaal bezig. Maar nee. Je wil ook niet dat diegene zegt: dit is echt heel slecht.
Nee.
Hoe wordt er met slechte grappen omgegaan op die redactie?
Nou, dat wisselt denk ik heel erg. Maar volgens mij is wel van. Het is echt heel flauw. Het is echt heel slecht. Worden als flauw of melig of slecht. Dat probeer je volgens mij te vermijden. Want dat is echt. Als iemand dat één keer heeft gezegd van. Ah, dat is wel echt heel flauw. Dan
durf slaat
dat
meer.
Nee, dan durf ik ook een half uur niks meer te zeggen. Als je dat één keer te horen krijgt. Dus dat zegt niemand eigenlijk. Je merkt meer gewoon aan. En er wordt ook niet per se altijd de hele tijd heel hard gelachen om elk goed zinnetje. Want ja, je bent ook gewoon professional. Ja. Oh ja, dat is een hele. Oh ja, dat is een hele goeie. Ja, dat is heel leuk. Ja, ja, dat is heel leuk. En dan hoef je niet per se hikkend uit je stoel te rollen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook soms. Maar ja, je probeert gewoon in ieder geval een soort van sfeer te creëren. Dat iedereen alles mag
een safe space.
En kan roepen. Een safe space qua humor. Dus en ja, als iemand echt iets heel zeg wat echt niet kan of zo. En niet leuk genoeg is. Dan zeggen we, ja, je mag, weet ik veel, dan wordt daar een grapje over. En zeggen van, je mag je even gaan melden bij de. Of zo. Maar
dit was echt
maar
heel slecht,
maar
ja.
Dat zou je dan liever niet doen tegen iemand die er nog niet zo lang werkt.
Nee, want je moet natuurlijk ook op een gegeven moment je moet ook credits verdienen.
Ja, terwijl het bij ons ook weer niet zo is dat je. Er wordt niet bijgehouden hoeveel grapjes van iedereen de show halen of zo. In Amerika gaat het veel competitiever volgens mij. Maar bij ons is het niet zo van. Hoe was je dag? Ja, redelijk goed. 3 echt volle grappen van mij in de show en 2 grappen die ik heb bijgedaan. Dat heeft.
Bij Dit Was Het Nieuws word je betaald per grap.
Ja, ja. Maar dat is ook weer een ander soort redactie. Ja, er zijn veel externe bij en zo.
Ja, die schrijven echt thuis en die sturen het op. En is het een fijne plek?
Mm-hmm.
Wat als je nu zou zeggen, zeer toxisch.
Het is heel,
zeer, zegt, het is heel naar.
Ja, nee, maar is het een. Blijf ik gewoon. Het is heel gezellig. Ja, maar ja, het is ook gewoon een kantoorbaan. Maar ik zie het meer als een kantoorbaan waar toevallig het werk heel leuk is en waar de mensen ook heel leuk zijn. Dus dat is denk ik leuk werk.
En hoe is die sfeer? Je hebt die serie Studio 60, heb ik wel eens gezien. Dat gaat dan over zo'n redactie. Ik ben in Amerika wel eens bij Letterman geweest. Dan zie je die schrijvers zo rondlopen. En ik heb wel eens voor Kopspijkers geschreven. Dan ben je toch met elkaar zo dat aan het doen. Zo, toch? Ja. Je bent allemaal naar een moment aan het werken van de uitzending.
En dat is heel leuk.
Ga je dat met elkaar kijken? Of hoe?
Nee, dan slaap ik al de uitzending.
Oh, echt?
Ja, als het op tv is, dan lig ik al in bed. Ja, het is echt pas om 15:15 of zo, denk ik, geloof ik. 21:50, zoiets.
Dan slaap je al?
Over 10.
Oh, je hebt kinderen natuurlijk.
Ja, ik heb kinderen en een baan. Dus ik moet gewoon, als ik om 8:30 in Hilversum moet zijn en de kinderen naar school moet brengen, dan moet ik niet.
Dus je ziet het niet?
Ja, ik ben bij de opname.
Dus. Oh, tuurlijk. Want dat wordt s'avonds opgenomen.
Ja, we hebben de repetitie, daar zijn we bij. En dan is er nog een, niet iedereen is erbij, maar ik wel. En dan is er een opname. En dan is er na die opname nog een korte montagetijd voor met name het interview. Er worden soms wat vraagjes uitgeknipt en dan nog dingetjes die verkeerd gingen. Soms versprekingen van Arjen en zo. En dan wordt die opgestuurd. Maar dan zijn wij klaar op dat moment. En dan gaan wij snel naar huis om te slapen. En dan horen we de volgende ochtend of het een goede uitzending was.
Wow.
Mensen die, want
nou, kijkt wel. Arjen het wel of niet?
Die slaapt volgens mij ook al meestal dan.
Jezus. Ja.
Maar die kijkt het dan wel. Die is zo professioneel dat hij het dan waarschijnlijk nog 's ochtends onder de douche terugkijkt of zo. Maar,
wow. Ja. Hey, wat ik me afvroeg. En daar gaat je boek ook over. Heel even kort voor over je boek. Je boek gaat over een jongen die bij een redactie komt werken. À la Zondag met Lubach. Ook 1 keer in de week volgens mij.
Ja.
En op de dag. Ja, sorry, ik moet heel hard om lachen. Maar op de dag dat hij daar begint te werken, wordt de hele redactie uitgemoord. Behalve de presentator en bedenker.
Zeg maar. Ja, en die heet Fidelio.
Ja, Fidelio. Super, echt een heel leuk boek. Of leuk, gewoon een mooi boek. Wat ik afvroeg, dat boek gaat zeg maar ook over de gevaren van satire. Hoe kijk jij daarnaar? Zei de interviewer. Want satire is ook gevaarlijk gebleken. En daar gaat je boek ook over. Dus het is wel iets wat je fascineert, denk ik.
Ja. Kijk, dat is. Hoe kijk je dan? Dat, denk een beetje zoals iedereen. Dat het natuurlijk verschrikkelijk is dat het gevaarlijk is. Dat sommige onderwerpen dat je dan echt voor je lijf moet vrezen.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik zelf nog nooit gehad dat ik heel bang was. Voor iets. En dat wordt ook een beetje bij ons weggehouden hoor, bij de schrijvers.
Ja, want er zullen bedreigingen binnenkomen.
Ja, en natuurlijk de meeste helemaal niet serieus. En sommige dan wel een beetje serieus. En dat wordt wel grotendeels bij ons weggehouden. En soms sommige onderwerpen, dan merk je, oh ja, nu nu is er weer iets of dan hadden we wel eens dat er een extra iemand van de beveiliging was.
Oh,
dat,
ja.
Dat gebeurt wel eens. Ik weet niet of het nu bij de avondshow ook gebeurt. Maar in ieder geval was het vroeger bijzonder met Lubach. Maar dat zijn niet per se ook bij de onderwerpen die je zou verwachten. Het is niet per se dat zodra je iets over de islam zegt dat het dan gebeurt. Maar het kan ook opeens dat je het hebt over cryptocurrency of over hondjes of zo. Dat
daar
opeens, dat daar
is
opeens
daar
blijkt dat opeens een heel mondige
fokkers,
achterban.
Fokkers.
Ja, fokkers. Nou ja, weet ik veel. Ja, maar je kan het. Het is lastig te voorspellen wie er boos zullen worden. En boos is natuurlijk nog weer iets anders dan gevaarlijk.
Ja, maar, ja.
Ja, god. Ja, we hebben er. Het wordt bij ons weggehouden. Maar we hebben er tot nu toe niet heel erg onder geleden, volgens mij.
Zijn jullie wel eens dat jullie denken, laten we dit onderwerp maar even laten?
Nou, dat ja, heel vaak. Maar niet per se vanwege de veiligheid. Nee.
Vanwege wat dan?
Nou ja, gewoon dat je gewoon denkt van, ik bedoel gewoon dat laten we dit, ik heb hier nu geen zin in. Laten we dit niet. Soms is er een onderwerp wat iedereen al gezien heeft en wat iedereen al heel erg stom vindt.
Ja.
En dan vinden wij dat ook en denken, ja, wat voegen we toe?
Wat iedereen,
ja, voeg je nog toe? Dus meer dat dan dat we echt zeggen van,
Maar wat de islam of denk je dan,
daar heb je een beetje dat gewoon een aanslag. Want als de islam heel slecht in het nieuws komt, dan is het vaak weer een aanslag. Kijk, Qatar is in die zin een wat makkelijker onderwerp, want dat is dan weer heel leuk, want daar komen twee heel gekke dingen, net als in het boek eigenlijk, komen twee heel gekke dingen samen, namelijk het idiote van zo'n volksfeest, van dat hossen in het oranje en tegen een bal trappen, waar ik erg van hou, maar goed, dat kun je ook als heel idioot zien.
Ja.
En daar heel serieuze mannen in lange gewaden die zeggen dat twee meneren niet elkaars hand mogen vasthouden op straat.
Ja.
En die dingen die zijn
politiek en amusement gaan samen.
Ja, dat is krankzinnig natuurlijk. Dus daarom hebben we natuurlijk ook relatief vaak iets over dat Qatar. En daarom is dat Qatar ook, zie je overal, alle programma's, een heel welkom onderwerp. Want het is iets, iedereen interesseert het. De mening van het moet daar niet gehouden worden is niet heel gevaarlijk ook op zich. Want ja, dat vinden wel meer mensen. Dus dat is op zich een makkelijk onderwerp. Maar als er dan bijvoorbeeld, weet ik veel, als er, stel je voor, er komt nieuws van, er is ergens een vrouw, een meisje besneden of zo. Dan is dat, ja, dan is daar eigenlijk geen, dan kunnen wij daar niks mee, omdat het gewoon zo op geen enkele, daar zit niet iets, een heel klein beetje iets grappigs in of zo. Dat is gewoon alleen maar naar.
Afschuwelijk.
En, of een aanslag ergens. Dat is ook, er zijn in Nederland gelukkig niet zoveel, maar bijvoorbeeld die tramaanslag in Utrecht eigenlijk. Ja, dat is niet dat je dan denkt, laat ik een satirische ingang kiezen.
Want er zijn boek ook dat die Fidelio, dat vond ik heel grappig, dat hij dan zegt, heeft hij het over de gevaren van de islam en dan islam. En dan zegt hij, ik weet, jullie denken nu allemaal, de kans van een keukentrapje vallen is veel groter dan, want dat is zo. De kans om een terroristische aanslag is heel klein. Maar het is er wel, natuurlijk.
Ja, en het is natuurlijk iets heel anders. Want ik bedoel, je kunt moeilijk de strijd aangaan met keukentrapjes. En er is al een strijd tegen gevaarlijke keukentrapjes. Namelijk in de EU zijn honderden ambtenaren bezig om regels te bedenken hoe keukentrapjes veiliger kunnen. Ja. Alleen als iemand iets doet uit overtuiging, met de stilzwijgende steun van een heleboel mensen die hier ook zijn, en dan expres mensen doodmaken, dat is natuurlijk ook heel logisch dat je die niet statistisch afhandelt zoals een verkeersdode. Dat je zegt, oké, ja, dus evenveel als die frontale botsing laatst. Dus ja, en dit was dan met een Kalashnikov. Maar ja we gaan daar niet langer aandacht. Dat staat natuurlijk helemaal
niet. Nee.
Dus, maar dat is ook waar mijn boek in volgens mij een beetje over gaat. Over dat er geen echt goed antwoord is. Want je kan met een aanslag, je kan dan inderdaad doen van, ja, god, er zijn altijd gekken. Je zult altijd gekken houden. Dat klinkt heel goed. Van, we gaan als maatschappij weer verder.
Dus en je staat gebeurd ook dat hij, dan gaat hij op een gegeven moment, ik weet niet of dat dus echt is, in Brussel naar
een gedenkteken.
Daar staat dan, we moeten het debat aan blijven gaan.
Ja,
dat hij dan zijn middelvinger opsteekt van, debat.
Ja, precies.
De hele redactie is vermoord.
Precies, dus dat is zijn ergernis. Dus dat is een echt monument in Brussel voor de aanslagen in Maalbeek daar.
Ja.
En daar hangt ook echt dat gedicht van Giet op de Beek. Want die is het. Dat gedicht. En dat is allemaal echt. En dat maakt mij ook een beetje boos. Inderdaad, alleen maar de verzoenende woorden van meteen zeggen, ja, deze man had waarschijnlijk een psychose. En dit was allemaal, wat ook waar kan zijn, dat het iemand was met een psychose. En als dat inderdaad alleen maar een patiënt was, dan moet je ook niet doen alsof het andere uit is natuurlijk ook niet goed van, we hebben een probleem met de islam. Er is een gigantisch probleem met de islam. Want mensen met psychoses zonder islam doen ook wel eens dit soort dingen.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook tegelijk waar zijn dat iemand is met een psychose, dat dat heel erg is. Dat het boek dat hij heeft gevonden, wat hem deels gek heeft gemaakt, een verschrikkelijk boek is, waar verschrikkelijke dingen ja. in staan, waar je helemaal niet respect voor hoeft te hebben of zo.
Nee.
Dus en dat je het daar af en toe over hebt van wat moeten we met dat er, ja. dat er mensen komen en die daar heel erg in geloven in dat boek. Ja. En die allemaal in één wijk wonen en die dan kerken hebben die worden betaald uit Saudi-Arabië of uit Turkije. Dat is natuurlijk iets waar je wel degelijk heel bezorgd over kunt zijn. Terwijl ook degene die dat tot het uiterste nam, maar een half eenzame gek met een psychose was. En je moet ook als maatschappij niet meteen in foetushouding op de grond gaan liggen als er zoiets gebeurt. En je moet ook niet meteen de imams uit hun huizen gaan sleuren. Nou, natuurlijk niet. Maar het andere uiterste van zeggen, nou jongens, hè. Het kwaad heeft toegeslagen.
Ja, 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 ja.
Er is ons iets overkomen. En
als je er iets over zegt, is het racistisch?
Precies, dat is natuurlijk het andere uiterste. Ja. En de meeste mensen zitten natuurlijk niet op die uiterste. De meeste mensen zitten daar ergens tussenin,
ja,
gelukkig.
Ja. Waarom... Ik weet niet of dat zo is, maar waarom kies... Jij kiest dan de weg van dan maar grappen erover maken. Oh,
dan maar grappen erover maken, ja.
Of ja, kies je die weg dan?
Ja, maar dat is... Ja, zeker. Dat denk ik wel. Want dat is, dan kun je nog iets doen. Dan kun je en de mensen met wie je het eens bent blij maken. En je kan de mensen die heel stom zijn belachelijk maken.
Want en de absurditeit van aangeven.
Ja, zeker. Want ja, je kan moeilijk. Ik kan niet de dader te lijf. En ik heb ook geen invloed op de strafmaat. Maar ik kan hem wel belachelijk maken. Maar goed, dat is dus vaak al niet mogelijk.
En is dat de beste manier die er is? Van alle manieren die er zijn?
Nou, het strafrecht lijkt mij het eerste, zeg maar.
Oh ja, dat heb je ja. eerst, sorry.
Maar voor mij is dat dan misschien het beste. Ja, weet ik veel.
Voor ja. jouw manier om met zulke dingen om te gaan?
Ja. Ja, want dat kan... Ja. Maar het ligt... Dat is ook waar het boek over gaat. Deels hoe dicht het bij elkaar ligt. Hoe alles... Op een begrafenis het kleinste grapje al leuk is. Vaak. Niet altijd. Ja. Niet van ga dit nou proberen. Maar de humordrempel ligt relatief laag op een begrafenis. Omdat mensen zo niet... Omdat dat je een grapje maakt, is al een grapje, zeg maar. Want het is de meest serieuze situatie die er kan zijn. Grapje. En dat is met zo'n aanslag ook. Alleen dan heb je ook weer dat het juist helemaal... Dat helemaal niks leuk is na zo'n aanslag. En dat, nou goed, daar gaat het.
En waarom vind je dat zo fijn, die vorm?
Welke vorm? De vorm van grappen? Ja, het is ook, ik weet ook niet wat ik anders zou moeten doen. Want het is heel, ik vind het heel raar om ergens, om je kan ook een essay zonder grapjes schrijven. Over
ja,
of, ja, dat zou ook ja. kunnen. Ja. En ik heb ook best veel serieuze
politiek of
zonder grappen geschreven. Ja. Ja, misschien hoort het ook wel bij dat ik het fijn vind om lekker aan de zijlijn de lachers op mijn hand te hebben. En dat ook wel een stuk makkelijker is dan... Ik bedoel, we maken ze belachelijk. Soms, de mensen in Den Haag. Maar ik heb wel heel veel bewondering voor dat ze dat willen doen. En dat ze daar... Ja. En hoe hard die werken. En dus inderdaad... Die kunnen dus nooit een grapje maken. Hè?
Nee.
Jezus, Mina.
Nee,
dan ben je een politicus en dan maak je een grapje op Twitter, de minister. En dan wordt iedereen woedend. Je gaat hier toch geen grappen over maken. Jij bent zelf. Jij gaat die mensen uitkopen met die boerderijen. En die mensen, alles wordt ze afgepakt. Alles maak jij kapot. En dan ga je een grapje maken over het weer.
Dat kan niet.
Over het weer in de Beemster. En dat kan. Dat niks kan dan meer.
En heb je bij jezelf of op de redactie, is er ruimte voor sentiment?
Er wordt heel veel gehuild. Ja, dat. Nee, dat hoe bedoel je?
Nou... Ik weet niet waarom ik deze vraag stel eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat als kijk, ik zie vaak grappen of humor als een afweermechanisme om met iets om te kunnen gaan.
Mm-hmm.
Maar dat is in mijn geval. En dat is vaak zo, denk ik. Ik kan me ook, dat is altijd een balans, net als wat je zei op een begrafenis.
Mm-hmm. Ja.
Wanneer moet je echt... Nou, dat is waar we het in het begin natuurlijk ook een beetje over hadden. Wanneer vind je echt iets belangrijk en wanneer heeft het de relativering nodig?
Nou ja, ik denk dat ook iets wat ik heel belangrijk vind, zou ik toch met een grapje kunnen zeggen.
Oh, hoe dan?
Toch? Nou ja, niet per se iets wat heel erg is, maar je kan toch heel belangrijke dingen... met humor aankaarten zonder ze te relativeren. Als ik heel boos ben over iets, als ik weet ik veel, thuis of zo, kwaad ben omdat iemand iets heeft omgegooid. Of dan is wel ook het eerste wat ik roep, dan ook wel vaak in de vorm van een soort iets ironisch of in een grap. Als je alleen al tegen iemand zeggen, kun je dan helemaal niks? Wat ik niet zo vaak zeg, denk ik maar.
Je kind laat iets vallen, kun je dan helemaal niks?
Ja, maar dat zou een heel primaire reactie van mij kunnen zijn. Maar ook natuurlijk een grapje, want
ja.
Mijn kinderen zijn heel knap, die kunnen van alles.
Ja.
Maar
daarmee geef je maar eigenlijk aan
of tegen mijn vriendin, die ook heel veel kan, dan zou ik ook dat kunnen zeggen. Als eerste reactie, echt, kun je dan helemaal niks? En dat is dan wel echt meteen echt bedoeld als grapje, maar ook... En dit is misschien niet zo goed voor, het is een heel raar zinnetje om opeens te roepen. Maar vaak komt er bij mij wel primair ook in het verkeer. Als iemand me afsnijdt of zo, dan schreeuw ik meestal niks. Maar dan de belediging die ik dan bedenk...
Is heel grappig.
Is soms wel grappig. En dan grinnik ik nadat ik bijna ben aangereden omdat ik wat ik had kunnen zeggen.
Wat een goed mechanisme eigenlijk.
Ja, misschien wel. Ik heb dan wel altijd van...
En je voelt wel dan dingen. Je voelt woede.
Ik voel heel veel woede. En ik kan er echt nog uren mee bezig zijn. Met
maar toch maak je dan een grap.
Ja, maar dat zit niet zo heel ver van... Maar misschien ligt dat aan mij. Maar ik denk dat bij meer mensen is dat het niet heel ver van echte gevoelens en van je primaire... Het is niet altijd hetzelfde als ergens alvast mee relativeren of lol mee maken. Ironie kan ook heel erg de waarheid spreken. Toch? Ik bedoel, gelijk ironisch zijn, maar...
Ja, volgens mij is het wat ik leer ook met deze podcast en met mensen zoals jij te praten, is dat het... Ik zei een keer tegen Micha Wertheim ook volgens mij, of iemand anders, zei ik, humor gaat altijd over relativering. Toen zei hij, nee, dat is maar één van de dingen wat het doet.
Ja.
En jij zegt nu eigenlijk, en dat heb ik dus nog nooit gehoord, daarom vind ik het leuk dat je het zegt, dat het ook kan zijn, ik maak het juist belangrijk.
Nu misschien niet juist belang, maar wel, het kan echt een primaire reactie zijn, een grap.
Ja.
Bij mij althans, ja. En als iemand bijvoorbeeld iets aan het vertellen is en je vindt het, en ik merk dat je ook vindt het heel stom. Ik ben het hier zo niet mee eens. Jezus, het is nog saai ook. En dan ga ik hem niet onderbreken met oneens of stop eens met praten. Maar dan zodra die... een stilte laat vallen of iets waar ik een grapje weet, dan doe ik dat. Dat is dan, dan gaat iedereen lachen en dan dat is ook verreweg het effectiefst. Ik doe dat ook vaak als ik het wel eens ben met mensen, wat heel onaardig is, want er was iemand echt iets goeds aan het zeggen, maar dan per ongeluk zei ik iets tussendoor en dan moet iedereen lachen en is klaar.
Ja.
Maar dat bedoel ik dan niet zo kwaad, maar dat gaat dan soms mis. Maar dat is heel, als je het met iemand oneens bent, is een grapje.
Ja, dat is wel waar. Maar als iemand, ik heb wel mezelf aangeleerd, ik moest laatst met een intimiteitscoach werken op een set. Dus dan moet je zoenen met iemand. En sinds kort, wat heel goed is. Net als in Amerika is er een intimiteitscoach. Die gaat het dan over hebben. En dan moet je echt vragen. Dus ik moest dan aan iemands borsten zitten. En dan moet je vragen, mag ik aan je borst zitten? En dan moet diegene ja of nee zeggen. Of moet diegene ja zeggen? Nee, maar dan mag diegene ja of nee zeggen. Super intiem. Heel gevoelig. Ik moet dan echt mezelf inhouden om geen grappen te maken. Maar echt mezelf dwingen.
Ja, want dat sowieso grapjes en seks gaan al slecht samen.
Ja, maar dan is het dus niet... Maar
dat is inderdaad... Dat zou ik echt niet aan... Dat zou ik dus echt
maar jij zou
niet kunnen
meteen
doen. Want jouw werk zou ik dus niet kunnen doen.
Nee, maar ik zit even na te denken. Omdat je net zegt, je kan met een grap ook juist je gevoel... vormgeven.
Nou, als jij jouw tegenspeler of tegenspeelster moet geruststellen.
Ja. Dan is een grap heel goed.
Dan is het juist weer heel goed.
Ja, oké. Okay, ja, ja.
In dit geval.
Ja.
Maar ik zou inderdaad in dit geval de...
Ik zit echt mezelf zo helemaal in te houden.
Dat is echt de ultieme situatie.
Omdat ik denk, dit is nu even belangrijk. Niet te relativeren.
Ja, dan ben je wel echt een professional.
Dankjewel.
Want we doen ook steeds alsof ik de grappenmaker ben en jij niet. Maar jij bent zelf natuurlijk ook gewoon...
Nou, maar jij doet het meer...
Komiek.
Ik doe het niet zo heel veel meer. En jij doet het gewoon de hele dag, iedere dag.
Ja, dat wel.
Jij bent de hele dag met grappen bezig.
Ja, ik heb waarschijnlijk meer grapjes gemaakt dan jij. Omdat ik ouder ben, maar ook gewoon omdat ik er gewoon voor mijn werk elke dag een heleboel...
Dat heb je toch een heerlijk beroep. Lijkt nu wel Gijs Groenteman. Een heerlijk beroep.
Is ook zo gaaf. Ja, nee, ja. Ja, is het ook, ja.
Toch?
Zeker.
We moeten een beetje afronden.
Shit.
Dankjewel dat je hier wilde zijn. Lieve luisteraar, koop allemaal het boek Fidelio leeft nog.
Van past in de schoen.
Past
onder de kerstboom.
Nee, het is een heel erg leuk boek. Dankjewel dat je de vraag wilde beantwoorden. En dankjewel en tot over 2 weken. Dag.